Welkom, mijn naam is Romy Gijssen. Ik ben advocaat gespecialiseerd in strafzaken en dit is mijn podcast, Let's Get Loud. Bedankt dat u luistert. Ik ga in gesprek met Christophe van Herk. Hij is een enthousiaste en zeer toegewijde medewerker van Circant VZW, meer bepaald CAFT, te Turnhout. CAFT staat voor Constructieve Afhandeling van Feiten te Turnhout. Een organisatie die ik absoluut in de verf wil zetten tijdens mijn vierde seizoen, waar alles gekaderd is rond drugs. CAFT, en meer bepaald Circant, is een organisatie die zich toespitst op jongeren. En zij hebben een leerproject rond drugs op poten gesteld. Hoe jongeren bij hun terechtkomen en hoe zij werken, dat gaat Christophe zeer graag aan jullie uitleggen. Het is absoluut maatschappelijk noodzakelijk dat dergelijke organisaties bestaan, die ook zeker moeten worden toegejuicht, omdat steeds meer en meer jongeren op steeds jongere leeftijd in aanraking komen met drugs en waar er nog de mogelijkheid is om een andere weg in te slagen en een ander pad te gaan bewandelen en die drugs volledig terug toe te keren, dan is inderdaad Circant dat zeer, zeer goed werk verricht, aangezien dat alle jongeren die zich jaarlijks aanmelden voor hun leerproject drugs bij dergelijke organisatie, is er maar liefst 85% die het leerproject positief afrondt. Ja, welkom Christophe en welkom Griet van Circant. Hartelijk dank dat jullie willen deelnemen aan mijn podcast.
Dank je wel om te mogen komen.
Ja, fantastisch. Het gaat eigenlijk, mijn vierde seizoen gaat kadert rond drugs. En ik wou dat jullie organisatie echt niet ontbrak in dit seizoen. Want misschien voor mijn luisteraars kan u gewoon eens heel eventjes kort vertellen wat dat Circant juist doet, waar dat jullie werking voor staat.
We werken met jongeren die eigenlijk het stukje Circant, maar dan eigenlijk CAFT, het gedeelte van CAFT, dus constructieve afhandeling van feiten in het arrestement Turnhout. We willen eigenlijk samen met de jongeren een inzicht geven in hun gedrag. Natuurlijk niet het aangename gedrag, maar dat ze eigenlijk in overtreding zijn gekomen met de wet eigenlijk.
Oké. En jullie komen eigenlijk regelmatig of hoofdzakelijk dan in contact met jongeren die een drugsproblematiek hebben.
Onder andere.
En dat is dan vaak op verzoek van het jeugdparket.
Klopt, ja.
Begrijp ik dat ze worden aangemeld bij jullie. Mm-hmm. Om dan een bepaalde begeleiding te volgen of om een beeld te kunnen schetsen of
om echt een inzicht te krijgen in hun gedrag, maar dan met het, een toekomstgegeven natuurlijk, dat er een hoop is van de jeugdrechter of van de procureur, dat ze toch wel een inzicht krijgen in hun eigen handelen, zodat ze uit het gedrag kunnen leren natuurlijk.
Oké. Er zijn verschillende leerprojecten. Ja. Als advocaat weet ik dat ook. De slachtoffer in beeld, er zijn er zoveel.
Dus over grenzen.
Ja, over grenzen, maar er is echt wel iets heel specifiek ook dat leerproject drugs.
Dat klopt, ja.
Ja, en hoe is dat stappenplan? Hè? Stel dat een jongere komt bij jullie terecht, is doorverwezen.
Inderdaad, we krijgen er dus een aanmelding aan. Daar gaan we dan mee aan de slag. Dan proberen we eigenlijk een kennismakingsgesprek in te plannen met de ouders, want de ouders zijn ook belangrijk in het geven van de jongeren. Dus we gaan op huisbezoek of zij komen bij ons op bureau voor een kennismaking. Waar we even gaan stilstaan, wat er daar allemaal gebeurt. Hoe ver staan jullie al in het juridisch verloop ondertussen? Maar vooral ook, wat is er eigenlijk gebeurd? Waarom zijn wij ingeschakeld om bij hun langs te komen? En natuurlijk ook wel de vertrouwelijkheid van ons werking natuurlijk ook wel te zeggen hierin. En dan gaan we kijken, wat heeft dat voor de jongeren betekend? Waarom is dat feit gebeurd en wat heeft dat voor de ouders allemaal betekend? Want dat is ook een heel gedoe geweest voor die ouders natuurlijk. Om dan te kunnen kijken naar praktische afspraken, wanneer dat de jongeren kan komen naar ons. Want wij geven sessies op woensdag namiddagen of avonden en zo. In weekenden doen we dat niet, maar we zijn echt wel van plan om eigenlijk in hun vrije momenten, want het moet ook wel een beetje voelbaar, mag ik niet zeggen, maar het heeft wel een gevolg natuurlijk.
Ja, En jullie maken dan een verslag voor een jeugdrechter?
Ja, procureur of jeugdrechter.
Ja, inderdaad. Procureur of jeugdrechter. En die kan daar dan ook mee verder mee aan de slag. Hè? Ja.
Nu, in onze eindevaluatie, dat is dan helemaal na verschillende sessies te volgen. Wat staat erin? Hoe is hun aanwezigheid geweest? Hoe gaan ze eigenlijk met hun inzichten dat ze eigenlijk gekregen hebben, hoe gaan ze daarmee aan de slag zelf? Vertrouwelijke informatie wordt daar niet in meegedeeld. Maar vooral, ja, heeft hem tot een inkeer kunnen komen? Is er een verandering gekomen in zijn gedachten daarin? En hoe heeft hij het allemaal zelf gepakt? Zit hem passief of actief in een sessie? Zo van die zaken eigenlijk.
Oké, en kunt je daar zo wat een lijn in trekken? Is er verbetering bij jongeren?
We merken regelmatig, vaak eigenlijk toch op dat er een verandering is. De eerste sessies zal eerder zijn van, oh, waarom zit ik hier en oh, dit en zo. Maar na verloop van de sessies volgen, bepaalde methodieken die we dan ook gebruiken, komt er toch een inzicht van hun van, aha, daarom ben ik begonnen met gebruiken. Of oei, amai, al die nadelen, daar heb ik niet over nagedacht. Amai, ben ik daarmee bezig? En hoe kan ik eruit geraken? Regelmatig krijgen we dan nog berichten van onze jongeren om te zeggen van, ik ben al zoveel maanden clean of ben zo gestopt of ik heb dit ondernomen, mijn toekomst is nu wel beter. Dus we krijgen wel regelmatig fijne feedback terug. Ja.
Oké, dat is wel fijn. Dat is goed om te horen. En hadden jullie vroeger minder werk dan nu?
Minder werk, ander werk ook wel. De jongeren van vroeger zijn de jongeren van nu niet. Misschien ook omdat het hele jeugddecreet ook wel wat veranderd hierin is. Maar ook wel om te kijken van, ja, wat gebeurt er onder de jongeren? Waarom is er gebruik? De jongeren blijven jongeren natuurlijk. Hè. Het tienerbrein in volle ontwikkeling. Gedoe rare dingen, gedoe gekke sprongen soms. Maar is dat nu sneller dan vroeger? Ik weet dat niet eigenlijk. Het is eerder van, het komt rap aan het licht soms, of ze zijn politie en jeugdrechtbank zijn er veel anders mee aan het omgaan, vermoed ik.
Ja, dat is waar. Er is een enorme strijd en ze willen ook wel dat gebruik. Want uiteindelijk zijn het de gebruikers die bij jullie terechtkomen en ook wel de dealers, maar dan op miniem, op kleinschalig niveau. Hè. Dat mogen we zeggen. Hè. Dus eigenlijk het idee van, er kan nog wel verbetering aan te pas komen, die komen echt wel bij jullie terecht.
Ja, dat klopt. Ja. Er is vooral een heel veel hoop nog dat de jongeren toch op het rechte pad komen. Hè? Want uiteindelijk, soms is het dat je op het verkeerde pad zit om terug op de juiste weg te komen natuurlijk. Mm-hmm. Met af en toe een duw of een bepaald zaadje dat geplant bij de jongeren zelf. Hè?
Ja. Ik weet dat jullie werken in sessies en ik mag daar gelukkig ook mee deel van uitmaken. Ja. Ik vind dat zelf ook wel heel fijn. Ook heel interessant zelfs. Hè, dus als gastspreker dan, om het juridische gedeelte aan de jongeren uit te leggen. En dan is er ook een dokter.
Klopt, ja.
Hè, als gastspreker voor het medische.
Ja. Dus dat is inderdaad de sessie van het juridische en het medische stukje, om de jongeren toch op weg te nemen en op het gebied van, wat gaat je allemaal meemaken? Ook de juridische vragen naar u toe dan, maar ook de medische vragen. Wat gebeurt er in de hersenen? Wat doet dat met mijn lichaam? Kan dat psychoses geven en dergelijke? Zo van die zaken. Wordt er in die sessie dan uitgeklaard?
Ja, en het zijn altijd wel diezelfde vragen die terugkomen.
Zeker,
hè?
En vast. We merken heel vaak dat jongeren toch altijd met dezelfde vragen komen. Jongeren geven aan dat ze eigenlijk altijd van alles weten, totdat ze dan toch wat dieper moeten graven en denken van, oh, met wat zitten ze thuis zelf ook nog? Want ja, ouders krijgen ook het recht om enkele vragen te stellen. En ook zij denken soms van, oh, we weten het altijd. Ze zoeken het op internet op, maar op internet staat niet altijd alles. Dus.
Nee, Google, dat is heel populair bij de jeugd, maar dat is inderdaad niet de bedoeling dat...
Zeker niet.
Nee, absoluut. Maar ziet er zo een evolutie qua middelengebruik? Is dat veranderd tegenover vroeger?
Als we dat bekijken, want we werken ook regelmatig met drughulp en we merken ook op dat de middelen die er zijn, er ook heel veel designerdrugs en zo komen, jongeren gebruiken of starten eerst met het wietgegeven, omdat het ook wel goedkoper is, maar gaan dan over naar ander middelgebruik. De vroegere harddrugs, als ze zeiden, zolang als drugs heel vaak gebruikt, blijft dan een harddrugs, al is wiet ook. Geen harddrugs. Vroeger werd het bestempeld als softdrugs, is het ook altijd een harddrugs, omdat je dan de effecten ervan krijgt en ook het gebruik, dat dat wel heel nadelig is, zodat het een harddrugs wordt eigenlijk, hè.
Ja, want inderdaad, in die sessies dan, met de dokter bij, merk ik echt wel dat altijd diezelfde vragen terugkomen. Hè, van wat doet dat inderdaad met mijn lichaam? Het verschil met alcohol is toch niet zo groot. Hè, dat is iets dat... En ja, daar beginnen wij dan al aan te stijgen.
Er komen inderdaad dan frustraties van jongeren van tabak en inderdaad van alcohol, om dan, ja... Dat is een heel ander systeem geworden. Dat kan ook anders bekeken worden. Dat kan nagestaafd worden van waar een product komt en dergelijke. U zelf geeft dan hele fijne referenties van zaken die u ook behandelt. Om dan te kijken van, kijk wat voor rommel dat ze er ook allemaal opsmijten en dergelijke. En dan gaan hun ogen natuurlijk ook helemaal open. Maar ja, ze denken altijd wel, ik ken mijn dealer. Ik weet welk het vandaan komt, mijn product. En dan is het toch niet zo, want uiteindelijk... Ik vind dat u dat altijd heel fijn zegt.
Ah, dank je.
Ja, uw dealer wil rijk worden, niet u gelukkig maken natuurlijk. Hè?
Absoluut, absoluut. Maar het is zo jammer dat we merken dat jongeren toch naar die verdovende middelen moeten grijpen. Goh, werkt u daar rond van de reden waarom dat ze dat doen?
Tijdens een van de sessies wordt er ook gekeken naar hun eigen gebruik. Van waar komt dat tot stand? Want ja, we hebben als elk mens hebben we allemaal ons koffertje met bepaalde positieve en negatieve zaken. Maar ook waarom dat we een bepaald middel gebruiken. Waarom is iemand wel gevoelig aan een bepaalde alcoholverslaving misschien? Of waarom gebruikt iemand rappers een bepaalde drug om positieve effecten te krijgen? Dan gaan we eigenlijk kijken wat er in de levenslijn van de jongeren is, kan gebeurd zijn, welke topmomenten er zijn, welke flopmomenten dat er zijn, dat hij ook kan linken aan zijn gebruik. Want het kan zijn dat een jongere bijvoorbeeld in zijn familie heel veel alcohol gebruikt geweest is en zegt van, ja, alcohol, daar kom ik nooit aan. Maar drugs, ja, weet, dat is toch niet zo erg, want daar zal ik niemand mee lastigvallen. Maar mijn vader in de tijd heeft dit en dat gedaan. Dus ja, dat merken we wel op. En dan om te kijken van, waarom gebruikt de jongere zijn middel om welk geluk te krijgen? Want ja, al mijn vrienden gebruiken, dus ik gebruik ook. Ja, kun je nog plezier maken zonder dat gebruik? En is dat chillen dat je vaak doet? Is dat nodig dan om dat gebruik te doen? Of kunnen we dat echt iets zinvoller rondmaken? En daar kijken we dan wel met de jongeren naartoe. Want de voor- en nadelen van zijn gebruik en ook het motief waarom dat hem is begonnen of waarom nu nog voor gebruikt.
Ja, ja, ja.
Want, het kan inderdaad een gewoonte worden, waardoor er dan echt wel een verslaving natuurlijk kan optreden. Hè.
En wordt dat dan teruggekoppeld naar de ouders?
We laten de meeste jongeren, laten we dat ook zelf kiezen. Want het is een vertrouwd gegeven. In het werkboek staan natuurlijk hun levenslijn, hun druglijn in. Maar dat zij ook terug kunnen koppelen van, hey, dit heb ik meegemaakt. Of hier zit ik zelf ook mee. Hun koffertje moeten ze zelf kunnen tonen, ook naar de ouders toe. En in eindevaluatie, vooraf dan eigenlijk, vragen we aan de jongeren van, wat mogen wij delen? Of wat ga jij zelf zeggen? Of waar heb je van ons hulp bij nodig?
Mm-hmm. En of zijn er ouders die zelf jullie bevragen van, waarom?
We hebben heel vaak, we hebben ouders die vragen van, en wat heeft hem gezegd? Maar we hebben ook ons beroepsgeheim hierin natuurlijk.
Tuurlijk.
En als de jongeren zijn stem alleen maar tot ons laat gelden, dan is het zo eenmaal... Natuurlijk gaan we daar wel een vraag stellen, waarom die vraag alleen maar naar ons en niet naar de ouders natuurlijk. Hè?
Ja, 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 tuurlijk. Maar u heeft wel het gevoel van, we kunnen echt met dat project een verschil maken.
Jawel, zeker. Er zijn echt, als ik bekijk, er zijn inzichten van jongeren dat je denkt van, als je de eerste sessie ziet naar de laatste sessie, je ziet een andere jongere. En dat doet onszelf ook deugd, want ja, dat geeft ook ons energie natuurlijk.
Ja, ja, om te blijven verder werken. Want het is niet evident, hè, omdat u zegt van, ja, we moeten vaak kiezen voor een woensdagnamiddag of tijdens de avonden, als die jongeren nu naar school moeten. Dat vraagt wel een heel engagement.
Zeker. En niet alleen van de jongeren, maar ook soms van de ouders. Want jongeren komen van einde en verre, bij wijze van spreken. Zij moeten daar ook geraken op tijd. Dat is ook een beetje het stukje van, ja, dat zijn de gevolgen van bepaalde feiten. Dat is niet om hen te pesten, maar dat is mijn verantwoordelijkheid. Dan opnemen van hun eigen leerproject eigenlijk.
Ja, en natuurlijk een jeugdrechter of dan een openbaar ministerie gaat er wel rekening mee houden met dan het uiteindelijke gevolg. Dat wordt verleend, dus jullie schakel is wel belangrijk om eigenlijk een, om het nu heel zwaarwichtig te zeggen, een proces te vermijden.
Jawel.
Dus merken ze dat van, oké, dat is belangrijk dat we dat goed opvolgen?
Bij de ene jongere is dat makkelijker dan bij de andere jongere. Ze nemen zelf ook in hun eigen weegschaal van, wat is nu belangrijk voor mij, wat is niet belangrijk. En af en toe is het dan een ouder die zegt van, je moet dat doen. En dan zeg je ook vaak, je moet het ook zelf doen. Want uiteindelijk, de mama of de papa die blijft zegt van, je moet dat doen, maar je moet het ook wel zelf willen.
Ja,
en
ja.
Natuurlijk ook wel weten, welk, ja, als er een vervangende maatregel wordt uitgesproken, wat er nog achter de deur kan zitten als je het niet goed doet natuurlijk.
Mm.
En dat is niet om dreigende taal te spreken, maar wel om wel de gevolgen centraal te stellen. Want je kunt een hele dag bij wijze van spreken op straat hangen en dan maak je ook soms de verkeerde keuzes. Of je kunt nu eens je 2,5 uur, want zo lang duurt een sessie, even inzetten om dan te kijken van, hey, wat haalt ze er nog uit?
Ja, en hopelijk hè, slagen ze dan die andere weg in.
Ja.
Maar wat ik soms wel merk, als ik dan zelf ook als gastspreker bij jullie te gast ben, er zijn groepen waarin dat jongeren echt heel... enthousiast zijn en dat allemaal willen weten en heel veel vragen stellen. Maar soms zijn er ook wel groepen dat ik merk van, oei, die jongeren zijn heel gelaten. Er zit weinig power in en het is zo precies een verplicht nummertje van... Dat is soms wel spijtig,
jawel,
denk ik. Van,
dat snap ik ook wel. Want inderdaad, als gastspreker langskomt, nadien zijn er nog wel verschillende sessies waar we nog dieper kunnen gaan naar hun eigen gebruik. Want het is inderdaad... één ding van bepaalde vragen te stellen, om daar actief mee aan de slag te gaan. Maar als het dan ook heel dicht naar hunzelf komt, naar hun eigen gebruik, dan komen er aha-momenten bij hun van, ah ja, als ik er nu over nadenk, inderdaad, dan kan ik dat wel bij mijn eigen zien. Oh, ik wist niet dat daar een link naartoe was. Ah ja. Dus we proberen wel dieper te graven, samen met de jongeren natuurlijk. We kunnen het niet allemaal voorkouwen natuurlijk, zeker en vast niet. Maar dat we wel aan de slag van... Je hebt dat toen zo gezegd, van waar kwam dat toen? Of je hebt daar, toen waren we vrij passief, of ja, wat had je daar anders mee kunnen doen? Want ja, ook houding naar gastsprekers en zo, dat zegt ook genoeg als een houding naar de maatschappij natuurlijk. Hè?
Ja, pas op, nog nooit hebben ze slechte houding.
Nee.
Maar soms denk ik van, oei, ze zijn zo wat gelaten, zo...
Mm-hmm.
Ja, weinig power, dat
jawel.
Ik denk van, als jongere, van kom aan, levenslust.
Af en toe de peper missen we soms.
Ja, de peper.
Dat
woord, ik wou het niet zeggen, maar ja. Voilà, ja, dat merkt u misschien ook. Of allee, misschien zijn er jongeren die denken van, ik ga gewoon dat doen.
Mm-hmm.
Dan ben ik er vanaf.
Jawel. En dat is ook wel een van ons... Ja, in ons reglement staat het heel mooi dat we een actieve medewerking verwachten. En bij de ene jongere is het anders dan bij de andere natuurlijk. Maar we proberen echt individueel te kijken van... Wat heeft de jongere nodig om zijn individueel stuk eigenlijk ter harte te nemen?
Mm-hmm.
En natuurlijk, het zijn groepsessies, maar bij... De derde of vierde samenkomst dat we hebben, wordt er ook een tussentijds evaluatie gemaakt. Wat loopt er al goed? Wat loopt er minder goed? Waar kunnen we nog aan werken? Want ja, je hebt een bepaalde rol in de groep nu. Hoe kunnen we dat toch promoten dat je je leerplicht eigenlijk wel ter harte gaat nemen? En wat heb je daarvoor nodig? Of wat kunnen wij jou nog bieden daarin?
Mm-hmm. Zijn er jongeren die daar nog eens moeten terugkomen?
Voor een leerplicht drugs is dat... Ja, maar dat zeggen... Oftewel nog een ander leerplicht, of toch dat er na zoveel jaar of na zoveel maanden toch wel even, moet dat zeggen. We zeggen dat ook heel vaak tijdens onze sessies omtrent het veranderingspatroon uit, de veranderingscirkel dat ze doormaken. Af en toe komen ze terug dat alles, dat in een cirkel moet doorlopen worden om te denken van, oh, nu heb ik bepaalde inzichten, of oei, er zijn nog andere dingen gebeurd, waardoor dat het gebruik terug aan de orde is gekomen natuurlijk.
Ja, zonde, hè.
Dat is jammer, ja.
En zijn er ook succesverhalen?
Zeker en vast, jawel.
Okay.
Jawel. Onlangs nog een berichtje gekregen van een jongere dat hem al zoveel maanden clean is, dat hem ook wel werk heeft en dergelijke. Dus dat zijn ook wel de succeservaringen en ook wel de dankbaarheid tonen van bedankt dat je bepaalde indrukken hebt gedeeld aan mij, want sinds dat ik bij jullie naar de sessie ben gekomen, zijn mijn ogen wel opengegaan en probeer ik te minderen met bepaald gebruik, zelfs met alcoholgebruik dan. Dus niet alleen het drugsgegeven, maar ook het alcoholgebruik zit daarin. Allee, dus wel gasten die dan wel een indruk hebben gekregen door onze samenkomsten eigenlijk.
Ja, dat is fijn, hè?
Ja, dat vind ik fijn.
Dat geeft een boost.
Jawel, en dan, dat zijn de momenten die je denkt van, daar doen we het voor.
Ja.
Want het is natuurlijk niet fijn dat er een jongere niet opkomt dagen, want dat is een gemiste kans. En we hopen met onze organisatie toch wel de jongeren dat duwtje in de rug te kunnen geven. Natuurlijk, ze moeten zelf stappen, maar er moet wel iemand achter kunnen staan.
Ja.
Dat gemis is er soms wel en dat willen we natuurlijk niet, hè.
Maar de thuissituatie doet ook veel,
zeker
hè?
En vast,
ja. Die moeten we natuurlijk ook meekrijgen.
Ja, het warm nest is heel belangrijk om te weten van Het zit in kleine dingen. Komt de jongere opdagen? Of laat uw zoon of dochter eens denken van... Oh, Sibiet, moet jij naar het leeproject komen? Of zeg, hoe was het leeproject? Ook dat stukje. Hè? Ik vertelde heel vaak tegen mijn jongeren van... Babbelde je eigenlijk over uw leeproject? Want ja, kom ik wel op eindevaluatie, dan gaan we onze babbel wel doen. Maar vertelt hem daar iets over. En dan hoorde wel van, ja, hij vertelt er soms wel over. Of, ja, tegen mij zegt hem niks, maar tegen de zus of tegen een broer. Want ja, ze wil toch niet dat een broer of zus datzelfde meemaken. Dus dat voelen we dan ook wel, dat horen we dan ook wel. Maar ja, de ene jongen is niet een andere jongen natuurlijk. Hè.
Nee. Maar het is echt wel heel fijn wat jullie doen. Ik ben ook blij dat ik daar toch zo'n klein stukje deel van mag uitmaken.
Een groot stukje. Zeker en vast. Want, ja. We merken dat ook heel vaak aan jongeren moeten een brief naar de verwijzer ook sturen. En het stukje dat de gastspreker, dus advocaat of dokter, langs is gekomen, dat vinden ze als waardevol. Want dat zijn ook stukken, dat weten ze niet. En al onze jongeren hebben een eigen advocaat, maar dan nog. Ja, soms zullen ze die vragen niet te stellen aan een eigen advocaat. En nu... krijgen we dan eigenlijk een soort van een kanaal waar we dat toch wel kunnen doen, want ja...
Ja, ze zijn zich daar vaak niet bewust van.
Nee, zeker en vast niet. En dat vind ik ook wel jammer, want ze krijgen een advocaat die dan eigenlijk de stem van hunzelf is, maar dan durven ze niks te stellen. Dus bang misschien, ik weet het niet van waar dat komt, maar het is toch wel heel... Ja.
Maar daarom is het wel goed dat er zo'n initiatieven zijn. En jullie werking beperkt zich echt wel tot jongeren, hè? Tot 18 jaar, niet ouder, hè?
Eigenlijk als de jongeren bij wijze van spreken 17 jaar, 11 maanden en nog zoveel dagen net voor hun 18e verjaardag een feit hebben gepleegd en het duurt soms misschien dat de jeugdrechtbank of procureur daarmee een zaak gaat starten, dat het dan eigenlijk toch 18 of 19 jaar nog een jongere kan zijn, ook nog wel soms.
Ah ja,
dus als het feit onder een minderjarige leeftijd hebben gepleegd, dan komen ze toch wel terecht bij ons.
Oké, dan komen ze ook nog wel terecht. Zijn er echt heel jonge... mensen die zich hebben aangemeld in het kader van drugs? Wat is zo de jongste persoon? Kan je daar een leeftijd op plakken? Of?
Eerder tegen de 14, 15-jarigen eigenlijk.
Dat is eigenlijk wel jong, hè?
Ja, jong, jawel.
Ja, want we nog zo onvolwassen, maar toch al wel daarmee in aanraking komen. Dat is toch echt maatschappelijk een probleem.
Jawel, als we bekijken, als jongeren een levenslijn maken of een druglijn, dan begint dat met de eerste keer een sigaretje roken. En ineens een nicht of neef die ineens met een joint afkomen om te zeggen van, je moet eens proberen. Maar ja, één keer geprobeerd en het aangenaam bevonden hebben, zorgt ervoor dat er een gebruik kan komen. Want als iets niet lekker is, dan stopt het. Hè. Maar als het effect ineens er is van... Oh, dit is wel aangenaam. Dan is een bal aan het rollen.
En
op die leeftijd... Ja, zeg dan maar eens, stop met iets. Hè. Dat is moeilijk, hè?
Ja, nee, dat is waar. En de oudste dat al bij jullie terecht is gekomen, is dat dan eerder...
18, 19 jaar,
ja. Maar ja, het probleem blijft zich. Er zijn mensen van 30, 40 jaar dat nog altijd heel zwaar verslaafd zijn, natuurlijk.
Het is regelmatig ook dat jongeren zeggen van... Ja, maar waarmee komen jullie nu nog af? Ik ben al zo lang geleden gestopt. En dan zeggen we ook de wapen... Stel je nu eens voor dat er iets gebeurt in je leven. Dat je toch grijpt naar een bepaald middel. Wat ga je er dan mee doen? En daar gaan we proberen handvaten in te zoeken. Want je weet dan nooit wat er op je leven komt. Er kan maar eens een tegenval komen, een overlijden, een relatiebreuk. En wat kun je dan doen? Mm-hmm. Want het middel ben je gevoelig aan.
Ja. Verslavingsgevoelig. Soms, ze zeggen ook dat is genetisch bepaald. Mm-hmm. Dat neemt je hele leven mee. Dus je moet daar wel die sterkte tegen opbouwen om daar tegen te vechten.
Jawel, om die trek eigenlijk te kunnen doorstaan.
Ja, en dat is iets dat jullie proberen eigenlijk van jongs af aan... Vanaf het eerste ogenblik, ik vind dat echt, ik blijf het zeggen, ik blijf dat een fantastisch initiatief vinden. Jullie doen er ongelooflijk knap werk in. Ik ben ook blij dat ik via deze weg eigenlijk jullie kenbaar kan maken.
Naar
heel Vlaanderen toe.
Jawel, dank je.
En Nederland ondertussen ook al. Dus ik zou zeggen, blijf zeker zo verder doen, tenzij dat je nog iets wilt aanvullen. Of ja, Griet was hier ook, hè, als zij nog graag een aanvulling wil doen.
Oh, tuurlijk. We hebben ook oudersessies, dat we eigenlijk centraal met de ouders van jongeren eigenlijk, dat die eigenlijk, welke hulpmiddelen of handvaten dat zij zelf in hun opvoeding kunnen nodig hebben. Bijvoorbeeld omtrent het tienerbrein, want het tienerbrein dat in volle ontwikkeling is, met de nodige handvaten die wij kunnen aanbieden, maar ook wel in gesprek gaan met ouders, maar ook wel met twee waardevolle collega's die daar aan het doen zijn.
denk dat dat ook echt belangrijk is.
Jawel, omdat ja, als ouder zijnde ja, een opvoeding geven aan je kind. Ja, het is niet altijd simpel. We zijn allemaal zelf jong geweest. Het wereldbeeld verandert ook heel de tijd. Nochtans, in Socrates zei het al van de jeugd van tegenwoordig. De jeugd van tegenwoordig zal altijd blijven bestaan. Ja. Maar toch, ja, de maatschappij, ja, je voelt het wel dat er ja, genoeg hulpmiddelen moeten zijn voor zelf als ouder zijnde ja, het beste voor je kind te willen.
En vaak de ouders van nu, toen zij jong waren, denk ik dat dat niet zo makkelijk te verkrijgen was, die verdovende middelen, dan dat dat vandaag de dag is.
Zeker,
dus ze zijn er zich niet bewust van hoe makkelijk dat hun kinderen dat kunnen aankopen.
Ja, en het stuk ook, ja, overal ziet het. Zelfs in media is het iets dat bestaat. Al een geluk dat we zoveel communicatiemiddelen hebben, maar toch, het geeft ook zijn gevaar. De sociale media is niet meer zo braaf en onschuldig. Het is een gevaarlijk kluwen. Ja.
Mm-hmm, dus, absoluut.
Ik denk dat ouders ook de kennis moeten hebben van met wat zijn mijn kinderen bezig van sociale media. Want Snapchat en Instagram, het zijn geen veilige kanalen, want het kan ook wel op een negatieve manier mee omgegaan worden.
Ja, absoluut. Absoluut. Nee, daar heb je absoluut gelijk in. Maar ik denk dat het belangrijk is dat ouders daar ook bewust van worden. En daar hebben jullie dan toch ook wel een klein schakeltje in, mm-hmm. die dat mogelijk maken. Nee, zeker. Super interessant. Ik wil u echt ongelooflijk hartelijk bedanken voor het gesprek, maar ook voor het fantastische werk dat jullie doen naar heel de organisatie toe. En ik hoop ook dat dat echt kan blijven bestaan en dat belang...
We vinden het zelf waardevol. We merken dat enorm op aan onze jongeren ook. Al is het niet vandaag, dan is het bij wijze van spreken binnen zoveel maanden of jaren. We merken dat op aan onze jongeren. Er zal altijd wel iets blijven bestaan in hun hoofd om te zeggen van, daar bij kaft. Of toen bij dat leeproject terug. Dus we zijn er ons zeer van bewust dat toch wel iets doet bij onze jongeren.
Ja.
En ook bij de ouders natuurlijk. Of in hun netwerk.
Ja, dus, inderdaad.
We zijn blij dat we dat ook kunnen doen aan onze jongeren toe.
Ja.
En dat we ook fijne mensen hebben die dat ook mee steunen. Like fijne gastsprekers zoals u.
Ja, heel graag. Met alle plezier. Dus ja, dank u wel.
Graag gedaan.
Tot heel snel. Hè.
Tot ziens.
Vond u deze aflevering interessant? Deel hem dan gerust met uw vrienden of collega's. Om op de hoogte te blijven van de nieuwe afleveringen die online zullen komen, dan kan u mij gewoonweg volgen via uw favoriete podcastkanaal. Volg mij via sociale media, via Instagram onder de naam romy_gijssen_advocaat of gewoonweg via LinkedIn onder de naam Romy Gijssen. Een beoordeling van de podcast wordt uiteraard enorm geapprecieerd. Zeer, zeer graag tot de volgende aflevering.